Wir zusammenlesen Gottes Wort in Epheser. Epheser, Hoofdstuk 4. Ich kann lesen von Vers 17 tot Vers 32. Ich lese vor aus der neuen Bijbelvertaling. Epheser, Hoofdstuk 4, Vers 17 tot Vers 32. So zegt Gods Woord. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan de losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd mogen worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is en in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat u steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, toen ik overdacht dat het een goed onderwerp zou zijn om over het nieuwe leven in Christus, om daarover een preek te geven en ook over het afleggen van die oude natuur, dan kwam vrijwel onmiddellijk bij mij de bedenking op: Serge, wat ga jij nu over een onderwerp staan spreken waarin jij zelf, na al die jaren in Christus, nog altijd niet eens zelf zo sterk staat. Want ik moet al meteen beginnen met een belijdenis, broeders en zusters. Wat het betreft van het afleggen van die oude mens, moet ik belijden dat ik hem soms nog veel te vaak gekoesterd heb, of ergens getolereerd. Wat het betreft van het nalaten van de dingen die we deden voor wij tot geloof kwamen, dan staat hier voor u niet meteen het beste voorbeeld te spreken. Het is met schaamte al dat ik hier sta en besef dat het eigenlijk, als je zo'n over onderwerp wilt spreken, dat het eigenlijk veel beter is als je al kunt terugkijken en zeggen, kijk naar mij, neem mijn voorbeeld. Zo zegt Paulus toch, neem mijn voorbeeld, kijk hoeveel ik al van mijn oude natuur ben kwijtgeraakt. Dat had veel beter geweest. Dat had ook mijn woorden misschien meer kracht verleend. Hoewel er in mijn ziel een hevige verlangen is om volledig komaf te maken met die oude natuur in ons, stel ik vast dat er in mijn vlees alleen maar zwakheid is. Dus overdacht ik bij mezelf, zeer, ik zal spreken als één die zelf voortdurend smeekt om Gods kracht. Dat is de enige manier dat ik hier kan spreken. Als één die zelf nog elke dag afhankelijk is van Gods genade. Dat is de enige manier dat ik hier kon staan en over dit onderwerp aanhalen. Smekende voor God, Heer, kom mij alsjeblieft te hulp in mijn zwakte. En de Heere weet dit, dat in ons aanwezig is. Hij kent onze gebreken. Hij alleen is het die de overwinning schenkt door zijn Zoon Jezus, die de zonde en de werking van de zonde in zijn eigen vlees overwonnen heeft. Ik zal ook God loven, want ik mag ook terugkijken op al die jaren en ook vaststellen dat hij toch wel al heel veel van die oude natuur toch wel degelijk, effectief, ook bij mij, al heeft opgeruimd. Ik zijn er nog niet. Ik zijn geen voorbeeld. Maar heel veel werk heeft hij al gedaan in mijn leven. Ik kan alleen dus betuigen dat het allemaal genade is en wijzen op God deze morgen en ons en mezelf eraan herinneren dat wij allemaal elke dag voortdurend Jezus moeten aandoen. Iedere dag Jezus aandoen, die nieuwe mens dus. Zoals Paulus het zegt. Dat is de les die we dienen te leren, eigenlijk van meet af aan. Mijn ervaring is, en dit is zeker zo volgens mij voor beginnende christenen, dat dat best meteen aan hen duidelijk gemaakt wordt en voorgehouden wordt. We hebben trouwens dus binnenkort een doopdienst. Iemand die gaat getuigen van een wonder. Iemand die voorheen in de duisternis is en nu in het licht gebracht wordt. Ik denk dat het vooral ook aan die personen heel erg belangrijk is om hen meteen toe te lichten dat die persoon vanaf nu iedere dag het nodig zal hebben terug tot Jezus te komen. Dat is niet eenmalig, maar dat is voor de rest van je leven zo, vanaf nu. Wees daar nu maar al meteen van bewust. Er zullen beproevingen komen en de zonde ligt op de loer, klaar om je van de waarheid af te brengen als je niet waakzaam bent. Of zoals Boete van Christophe zei bij zijn bekering en bij zijn doop, welcome to the struggle. Bij mijn bekering had ik ook een gelijkaardig iets gehoord. Men vertelde mij dat ik net Egypte verlaten had en nu voor mij een barre woestijn toch dat, waar ik door nog heen moest, en dat ik op weg was naar het beloofde land. En ik kan getuigen na al die jaren in Christus, dat die barre woestijntocht een realiteit gebleken is. Het christen bestaan, het leven als christen, dat is geen strandwandeling bij een schone ondergaande zon en een fris briesje. Nee, het is een barre woestijntocht. Dat is de realiteit. Maar als je dat weet op voorhand, kan je ook daartegen beter gaan voorbereiden. Of toch, je kan beter voorbereid zijn dan iemand die nog steeds in de waan gelaten wordt van vanaf nu zal je leven victorie op victorie zijn. Je zal geen ziekte kennen, je zal geen leed kennen, je zal geen zorgen kennen. Christus, halleluja. Nooit meer geen zorgen. Ja, wat doe je dan als je ziek wordt? Wat doe je dan als je ontslagen wordt samen met 100 andere arbeiders? Wat doe je dan? Ja, die mensen gaan verschieten. En misschien zelfs panikeren en denken, hola, heren, wat gebeurt er? 100 arbeiders, geen één van hun gelooft. Ik geloof toch? Ik hoor toch bij jou? Waarom word ik niet mee ontslagen? Moet ik niet gespaard blijven van die economische crisis, omdat ik jouw kind ben? Die gaan verschieten. Die gaan niet voorbereid zijn. Twijfel slaapt in hun binnenste. Ik geloof toch? Of nog soms veel ergere twijfel slaapt in hun binnenste. Houdt God nog wel eigenlijk van mij? Zie je hoe dat de boze werkt? Door een kleine leugen kan die jou afbrengen van de waarheid te gaan twijfelen aan Gods liefde. Een grove zonde. God die zijn eigen zoon gegeven heeft en alles voor jou over heeft. Maar van bij de start had je een bepaalde verwachting. De realiteit is daar. Gods liefde is niet weg. Misschien gebruikt hij jou door deze periode om jou ergens naartoe te brengen. Je was alleen niet voorbereid. Kan de boze gebruiken om jou dan van de waarheid af te leiden en twijfel in je hart te brengen. Wees dus best gewaarschuwd, steeds waakzaam. Uit hetgeen we met elkaar gelezen hebben deze morgen in de brief aan de Efeziërs, wil ik vooral stilstaan bij de oproep van Paulus, dus om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens die geschapen is naar Gods wil aan te doen. Om het nieuwe leven te leven ten volle in Jezus Christus zelf. Maar om te beginnen even de situatie schetsen van de Efeziërs zelf, aan wie deze brief gericht is oorspronkelijk. Voor alle dingen herinnert Paulus hen aan de prediking van het evangelie op grond van genade en de behoudenis door het geloof in Jezus Christus alleen. Je leest dit in Efeziërs hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Ik lees het u voor, hetzelfde boek. Hè? Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet uit uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan er zich erop laten voorstaan. Niemand zal kunnen beroemen van geen gelovig voor de werken die ik gedaan heb, of omdat ik dat zo fantastisch goed voor elkaar gekregen heb. Het is een evangelie op grond van genade. Het is Gods gaven allereerst, die jou gegeven werd, dat je gelovig werd. En door het geloof aan het evangelie in Jezus Christus ben jij nu behouden en gered. Daarna herinnert Paulus hen eraan dat ze vroeger als heidenvolken afgesneden waren van Gods verbondsvolk. Dit lees je ook in hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Bedenk daarom dat u die eigenlijk van uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen bent genoemd, en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Dus Paulus houdt Efeziërs voor een waarachtige evangelie, dan herinnert hij hen eraan, ja maar beste mensen, jullie waren eigenlijk niet Gods oorspronkelijk volk. Snappen jullie wat er hier gebeurd is, wat dat er hier van geheimen is opengegaan, dat God nu alle volken tot zich genomen heeft door die ene persoon, Jezus Christus? Hij is het die nu twee samengebracht heeft. Paulus herinnert hen eraan dat dus die scheidingsmuur die er voorheen was, nu helemaal teniet gedaan is. Er zijn niet meer heidenen en joden en Grieken en Sikhs. Hè? Er is nu één volk, één Heer onder Jezus Christus. Je leest dat ook in Efeziërs hoofdstuk 2, vers 13 tot 15. Maar nu bent u, die eens ver was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuw mens te scheppen, zo bracht hij vrede. Paulus zegt daar niet voor niets bij, de wet buiten werking gesteld te hebben. We hebben al in een paar studies vernomen dat er christenen waren die van Joodse origine waren, weliswaar, probeerde terug die Joodse tradities van de wet in het christendom in te dringen. Jullie zijn christenen, goed, maar je moet ook toch van die wet terug op je nemen. Nee, zegt Paulus, op grond van geloof ben je behouden. En op grond van geloof alleen, door de genade. De wet werd buiten werking gesteld. De vijandschap die er was, door die wet ook, want Israëlieten gingen er praten op, wij zijn het godsvolk, de anderen zijn Goshem. Hè? Die gingen er praten op en hun identiteit hadden ze eraan verleend, zelfs op den duur. De Paulus, dat is nu weg. Die vijandschap is er niet gedaan, ook door de Jezus Christus. De wet is buitenwerking gesteld, de genade is geschonken in Gods eigen Zoon. Nu de Efeziërs dus die vrede kennen met God, door Jezus Christus, gaat Paulus hen vermanen een nieuwe levenswandel aan te nemen die aan de roeping van de uitverkorenen beantwoordt. Hij geeft daarbij praktische richtlijnen hoe ze zich voortaan dienen te gedragen als één lichaam, en dat is de gemeente. Maar ook geeft hij hen praktische richtlijnen, bijvoorbeeld hoe de relaties tussen man en vrouw, zeg maar de huwelijken, geregeld moeten worden. Bij deze richtlijnen staat liefde en onderwerping aan elkaar centraal. Mannen dienen zich te onderwerpen aan Christus, het hoofd, die hen lief heeft en zichzelf volkomen geofferd heeft. Vrouwen dienen zich te onderwerpen aan hun man. En mannen dienen daarbij hun vrouw lief te hebben zoals Christus hen heeft lief gehad, alles over hebben voor hun vrouw. Kinderen dienen zich te onderwerpen aan hun ouders, en ouders dienen hun kinderen niet te verbitteren. Slaven dienen zich te onderwerpen aan hun meesters, en meesters dienen hun slaven niet met dreigementen het leven zuur te maken. En Paulus eindigt de brief met een bijzondere oproep om stand te houden tegen de verzoekingen en de aanvallen van de boze. In de alom gekende beeldspraak over de volledige wapenrusting Gods aan te trekken in hoofdstuk 6, bemoedigt Paulus de christenen om stand te houden in Gods kracht en om voortdurend te bidden. Hij schrijft dat heel lyrisch bijna, heel poëtisch bijna, maar ook heel gericht. De wapenrusting Gods aan te trekken om te kunnen stand houden. Leg vanaf nu die oude mens van je af. We kunnen ontzettend veel leren van deze brief, broeders en zusters. Want net als de Efeziërs zijn ook wij van oorsprong niet behoren tot Gods volk. Ik zie hier misschien geen Joodse mensen, maar ik denk het toch niet. Hè? Nederlanders en Belgen zijn niet oorspronkelijk Gods oorspronkelijke volk. Net zoals die Efeziërs is die situatie van toepassing op ons. En net als Efeziërs is ons ook genade geschonken, daar wij als een gave geloof gekregen hebben in Jezus Christus, de Zoon van God. En het is allemaal genade. In Jezus zijn wij aangenomen door God en rechtvaardig verklaard. Daar aan het kruis droeg Hij onze schuld voor eens en voor altijd. Door zijn dood en opstanding hebben wij deel gekregen aan Gods belofte nu. Dat was vroeger enkel voor zijn volk, maar door het geloof in Jezus Christus zijn wij deelachtig geworden aan al Gods kostbare, heerlijke beloften. Die zijn nu van toepassing op ons. We zijn deelachtig geworden aan iets waar we eigenlijk van oorsprong geen deel aan hadden. Maar nu hebben wij iets heerlijks gekregen. Iets fantastisch heerlijks gekregen. Deelachtig te worden aan al Gods heerlijke beloften. En omwille van deze rijke zegen en heerlijke hoop doet Paulus een oproep aan alle christenen en luidt als volgt. Leg voortaan de oude mens af en wandel nu voortaan in overeenstemming met de heilige roeping van de uitverkorenen Gods. Ik kan straks terug iets dieper op ingaan op wat dat die roeping precies betreft en hoe, vooral ook, de praktijk ervan. Laten we nog eens vers 22 lezen van het stukje dat we deze morgen gelezen hebben. In hoofdstuk 4, vers 22. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Er staat twee keer in moet. Dat is geen optie. Er staat er niet bij een beetje, soms een keer, ook niet misschien. Er staat, je moet die oude mens die nog in jou is, afleggen voortaan. Er wordt dus iets van jou verwacht. Maar eerst, wat is dat precies nu, die oude mens? En hoe leg je hem af? Ik wil daarover iets meer vertellen. Voor degenen die al langer in Christus zijn, klinkt dit misschien allemaal te simpel. Geef mij daarvoor, jullie weten allemaal wat dat is, die oude mens, en hoe je hem aflegt. Richt mij daarom misschien eerder tot degenen die pas in Christus begonnen zijn, of de jonge broeders en zusters onder ons. Dit onderwerp is te belangrijk, broeders en zusters, want zoals gezegd, als je niet vertrouwd bent van bij het begin met deze zaken, ga je spoedig voor verrassingen komen te staan in je christenleven. Als je bijvoorbeeld er niet van bewust bent dat er zoiets blijft bestaan als de oude natuur, die in een constante strijd verwikkeld is met je nieuwe natuur, en je bent daar niet van bewust, hoe ga je dan kunnen stand houden als je niet eens weet dat er een gevaar dreigt? Een kasteel die moest zich beschermen tegen de vijanden rondom. Als ze zich waanden veilig te zijn, dan zouden ze geen wachter zetten. Maar als ze weten van er is gevaar, dan zouden ze een wachter zitten. Dus als je daar niet van bewust bent, ja, hoe ga je dan kunnen standhouden? Dus je moet je gaan realiseren dat die oude mens een stukje van in jou zit en in een vijandschap met Gods nieuwe scheppingswerk in jou. Er is daar een strijd tussen. Er zijn jammer genoeg te veel christenen die een eenzijdig verhaal van de behoudenis leren. Je bent gered door het geloof in Jezus en daar stopt het. Over stand houden, waakzaamheid, over hoe je wandelt, daar wordt minder of nauwelijks aandacht aan besteed. En dit is geenszins naar de gezindheid van de Bijbel. Want niet minder dan de helft van deze brief, de Efeziërs, 3 van de 6 hoofdstukken om precies te zijn, zijn gewijd aan hoe je gepast dient te wandelen voor Gods aangezicht. Voor de Heere, die de Bijbel geïnspireerd heeft, is dit wel degelijk belangrijk. In een brief aan een gemeente wordt zo goed als de helft besteed aan hoe moet je nu gaan wandelen. Dus dat toont dan dat het wel degelijk cruciaal is. Die eenzijdige goede nieuwsevangelie, ja, dat is een beetje, ja, die laten dat wel links liggen. Geven daar niet de nodige aandacht aan. Maar God besteedt daar wel de nodige aandacht aan. Paulus, vol van ijver en kennis van zaken, gaat de gelovigen juist gaan bemoedigen zich in te spannen wat hun handel en wandel betreft. En hij laat ons ook niet onkundig wat de werken van de oude natuur zijn. Nadat je van bewust bent gemaakt dat die er is, kan je er tegen wapenen. Het is niet omdat je behouden bent, gered bent, zekerheid hebt op een eeuwig bestaan, dat je daardoor aan de andere kant kunt of laten verleid worden tot de gedachte, mij is alles geoorloofd. Ik zijn dienen. Jezus heeft alles betaald. Ik kan nu maar doen wat ik wil. Nee. Dat is niet de gezindheid waar Paulus naartoe wil. De gezindheid is dat je juist eerder extra waakzaam wordt. We moeten nu doen zoals de heidenen rond ons doen. Zie je wat Paulus nu zegt? Wij waren vroeger zelf heidenen. We zijn nu behouden en Gods kinderen geworden. We mogen niet meer doen zoals de heidenen, dat wil zeggen zoals we zelf vroeger waren. Er is nu een onderscheid tussen jou en niet-gelovigen plots. Je mag nu niet meer gaan doen wat je vroeger van nature spontaan deed, zaken die jou interesseerden of zaken waar jij je mee bezig hield, zaken die niet naar de wil van God zijn, zondige zaken dus, moet je voortaan gaan laten. Doe niet zoals de heidenen. En je bent ook niet meer zoals hen. In jou en in mij is de nieuwe schepping begonnen. Eerst ben je een pasgeboren kind. Die moet voeding krijgen en die veel zorg behoeft. Spijtig genoeg al blijven er heel veel mensen in die stadium van kind zijn. Doch het is wel de bedoeling dat je gaat geestelijk gaan groeien. Je moet komen tot geestelijke volwassenheid. Terwijl je groeit om steeds meer te gelijken op Jezus, die de volmaakte beelddrager is van God, zal je dus meer en meer komaf moeten maken met alles nog wat van de oude natuur is. God heeft dit in één klap de volheid van heiligheid aan ons geschonken. Dat is niet gebeurd vanaf dat je gelovig geworden bent, dat je plots voldom, volle wasdom gekregen hebt van heiligheid. Heiligheid is in stadiums. De volle wasdom van heiligheid, die krijg je pas wanneer Jezus Christus terugkomt en deze sterfelijke lichamen onsterfelijkheid zal bekleden met onsterfelijkheid. Dan pas komt die volle wasdom waar wij ons nu naar uitstrekken. Dus dat is ook zoiets wat veel mensen vaak denken van, eens dat je gelovig bent, ben je perfect de heiligheid zelf. Nee, dat leert de Bijbel niet. Heiligheid komt in stadiums. Je bent een kind. Je moet groeien en groeien en groeien naar meer en meer heiligheid. En die volheid van die heiligheid, die bereik je pas wanneer Jezus bij zijn tweede komst ons ook met zijn heerlijkheid zal bekleden. Zolang wij dus in dit sterfelijk lichaam zijn, zal er dus voortdurend strijd blijven met de oude natuur in ons. Want die natuur, of die oude mens, beheert exact het tegenovergestelde van Gods nieuwe scheppingswerk in jou. Bij je wedergeboorte krijg je als onderpand de Heilige Geest. Kindjes hebben daarover gezongen vandaag. We hebben daarover gebeden. We hebben gevraagd om de leiding van de Heilige Geest. Dat is ons gegeven als onderpand, als een stempel, zegt Paulus, die jou al kenmerkt als eigendom van God. Hè? De Heilige Geest komt dan bij je bekering in jou wonen. En vanaf dan ga je nu veranderd worden. Het eerste wat je gaat roepen is tot God, Vader, Abba. Krijg nu een nieuwe verlangen, een nieuwe bestemming, een nieuwe persoon. Eigenlijk een pasgeboren kind die nu God gericht is en niet meer zelfgericht, zoals voorheen. En dit is allemaal, zoals gezegd, door Gods willen. Er is niet één mens die kan zeggen, door zijn werken of door zijn toedoen, Gods geest ontvangen te hebben. Je kan dat niet claimen. God geeft dat aan wie hij het wil. Je kan niets doen, forceren, afdwingen met geld, niets. De Heilige Geest van God schenkt hij aan wie hij het wil. Dus besef dit ook maar al te goed. Al het werk dat een nieuw leven betreft, de oorsprong daarvan is God, de vervolg daarvan is God, en de bestemming daarvan is God. Alles is genade. Die oude mens, wat dat hij wilt, dat is bedriegelijk en ten dode gedoemd. Wat de geest wil, zijn onvergankelijke zaken. Wat de oude mens wil, dat zijn vergankelijke zaken die niet zullen blijven bestaan. De brief aan de Efeziërs geeft ons veel concrete voorbeelden van die bedriegelijke begeerte van de oude mens in ons. En heel mooi daartegenover worden die twee constant tegenover elkaar gezet. Hoe dat de oude mens werkt en hoe dat Gods geest in de nieuwe mens werkt. Die twee staan eigenlijk voortdurend heel mooi tegenover elkaar geplaatst. Je leest dat eigenlijk heel overzichtelijk van vers 25 tot vers 32 in hoofdstuk 4. Ik kan het u voorlezen nog een keer. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus, leugen tegenover waarheid. Stelen tegenover eerlijk de kost verdienen. Vuile taal tegenover goede en opbouwende woorden. Kwaadaardigheid tegenover medeleven. Wrok tegenover elkaar vergeven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je kan zien wat dat is. Wat dat doet, die oude natuur in jou. Het doet het exacte tegenovergestelde van wat God met jou wil doen. Als je ze zo tegenover elkaar plaatst, dan lijkt het inderdaad een klein beetje op het verhaal van die Indiaan. Misschien kennen jullie dat verhaal. Die Indiaan die na het horen van een evangelist, een zendeling, die in zijn dorp kwam het evangelie verkondigen. Na het horen van het evangelie besloot die Indiaan en zei, ja, als ik jou goed begrepen heb, dan lijkt het een beetje zoals bij mij thuis met mijn twee honden. Ik heb daar een zwarte hond en een witte hond. Als ik jou goed begrepen, moet ik geen voeding meer geven aan die zwarte, maar wel voortdurend de witte hond gaan voeden. Waarop die predikant zei, je hebt het toch ongeveer al goed, min of meer, gesnapt. Het lijkt zo simpel. Dat is het kwade, dat is het goede. Doe dat er niet, doe alleen nog het goede. Dat lijkt zo eenvoudig. Wie zegt dus dat Gods wegen zo moeilijk zijn? Maar laat me ook hier meteen waarschuwen, broeders en zusters, dat het niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Want wie al langer in Christus is, zal ongetwijfeld weten dat die zwarte hond niet zomaar passief die witte hond zal laten eten. niet zonder strijd. Hij zal op zijn minst proberen van die brokken mee te happen. Het lijkt eenvoudig, maar ik waarschuw je, het zal niet zonder strijd gaan. Die andere hond, die ligt daar niet braaf, mank. Nee, hij is hongerig en hij wil van jouw tijd en wil van jouw aandacht en eist dat jij hem aandacht besteedt. En dat zal daar blijven, die strijd. En bovendien blijken wij ook nog eens onderhevig te zijn aan een soort van kosmische wet. Deze wet wordt genaamd de universele neiging van de mens om neerwaarts af te drijven. Dat is een omschrijving van D.A. Carson, waar Jos er juist reclame voor gemaakt heeft. En die wet gaat als volgt. Geen mens is uit zichzelf geneigd af te drijven richting heiligheid. Niet één mens doet dat uit zichzelf, uit zijn eigen natuur, om te gaan afdrijven naar heiligheid. Veel eer bestaat er een wet die voor alle mensen en voor gans deze schepping leidt, dat we allemaal dreigen vanzelf naar meer en meer onheiligheid, naar meer en meer zonde, naar meer en meer af te wijken van het goede. Onze kinderen worden niet geleerd kwaad te doen, ze doen dat spontaan. Bouw iets, na zoveel jaren brokkelt het af. Alles in heel de schepping heeft blijkbaar een neiging om juist weg te glijden van heiligheid. Dus, als je dat al weet, van binnen is er een hevige strijd, constant, en ook alles in ons en alles in onze omgeving is niet geneigd naar heiligheid, dan is komaf gaan maken met die oude natuur nog niet de meest eenvoudige zaak. Dat is geen dat ik je gewoon even duidelijk wou schetsen dat dat niet zo een vanzelfsprekendheid zal zijn. Die volgende wet gaat ook nog als volgt. Neem de door de genade bewerkte inspanning weg en mensen voelen zich niet langer aangetrokken tot godsvrucht, tot gebed, tot gehoorzaamheid aan de schrift en blijdschap in de Heer. Als de Heer zijn hand zou wegnemen, want hij is het die de genade bewerkt, dan zeker aan ons wordt overgelaten. Wij, van onze natuur, wij verheugen ons in ongedisciplineerdheid, van de verloren zelfdiscipline, en we noemen dit even relaxen. Ach ja, slapen, dat doe je toch. In de vakanties, daar zijn vakanties toch voor, terwijl je net een heel jaar mooi gedisciplineerd, alles gestructureerd deed, noem je het ineens nu plots relaxen. Die verloren zelfdiscipline verheugen wij ons in. Je hebt gewerkt en een bepaalde structuur en discipline gekweekt in je leven, en op een of andere reden komt toch altijd dat moment dat we zo een onweerstaanbare drang voelen om nu plots te gaan relaxen. Ik zeg niet dat relaxen iets fout is, hè? Maar het is niet meer dezelfde als voorheen. Die discipline is al een stukje verminderd. Wij slungelen naar dagen zonder gebed, en sommigen zelfs weken zonder gebed, en dan misleiden we onszelf met de gedachte, ben ik even ontsnapt aan wetticisme? Is het zo niet? Ik zin tenminste geen fariseer, maken we ons eigen dan wijs. Ik ben ontsnapt aan wetticisme. Maar zie je dat bedrog opnieuw? Je leert op vaste tijden in gebed te gaan. En dan word je moe en verrechtvaardig jezelf. Ik ben geen wetticist hoor. Het hoeft allemaal precies niet meer zo op tijd te zijn. Ik kan daar toch ook een beetje variatie in gaan brengen. Je had structuur en die brokkelt af. We dwalen af naar compromissen en we noemen dat tolerantie. We verdragen dus geen naakt op tv, maar op het strand. Ach ja, we moeten toch een beetje verdraagzaam zijn. Iedereen doet het. Het is hetzelfde. He? Je zit daar binnen, bijna heel erg schaars geklede mensen. Op tv verdragen we dat niet, maar op strand wel. Zie je de compromis dat je sluit? Je maakt afwegingen van heiligheid, maar je geeft wel een beetje toe, tegelijk, gewild of ongewild, aan onheiligheid. We drijven af naar regelrechte ongehoorzaamheid, maar we noemen het liever vrijheid. Ik ben toch vrij van een stoere tatoeage te zitten. Ik mag dat toch ook doen? Waarom zou ik dat niet mogen? Zie je? Eigenlijk ben je ongehoorzaam aan de schrift, maar je noemt het vrijheid nu. Dat nu mode is, ik zie dat heel veel, overal tatoeages. Ik heb persoonlijk niks op tegen, maar als christen moet je toch van iets beter weten. Ongehoorzaamheid wordt vervangen door vrijheid, noemen wij dat dan. We drijven af naar bijgeloof en we noemen het los geloof. Je zegt, ik kan niet alle dagen mijn Bijbel lezen, maar het is wel elke dag dat kalenderblaadje. Zo'n mooie christelijke gedichten. Zie, ik ben christelijk bezig, hè? Maar je leest je Bijbel niet. Het zijn gedichten in verband met christenheid. Ik vind het prachtig. Het wordt substituut voor het echte werk dat je hoort te doen. Dus je bent bezig met bijgeloof op den duur meer dan met geloof. In alles zijn wij dus eigenlijk blijkbaar voortdurend bezig toch altijd die onheiligheid te koesteren. Dat is geen waar ik mee begonnen ben deze morgen. Als je erover gaat nadenken, hoeveel laten wij het eigenlijk niet toe? Hoeveel zijn wij er niet vatbaar voor? Zelfs soms zonder dat we het weten. Hoeveel koesteren we eigenlijk nog zulke dingen? En hoeveel nog staat een jonge christenen nog veel werk voor de boeg? Als je zo even over mocht nadenken. Hoewel wij dus christenen zijn, lijken we toch niet immuun te zijn voor deze wet dat ik net beschreven heb. En ook wij zijn geneigd af te drijven naar zonde als God niet door zijn genade ons zal vastwerken en steeds opnieuw die inspanning in ons aanwakkeren. Daarom dat belang dat je voortdurend bij hem terug moet gaan keren en vragen en smeken opnieuw voor vastgehouden te worden. Broeders en zusters, en zeker vooral jullie die pas in Christus begonnen zijn, maak je geen illusies. Iedereen komt zwakke momenten tegen. En iedereen moet ten alle tijden erover waken niet al te zeer af te glijden. Paulus geeft ons eigenlijk ook de sleutel om mee te kunnen standhouden in deze voortdurende strijd. Dat lees je in vers 23. Die zegt dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Uw geest en uw denken is de sleutel. Uw geest en uw denken vernieuwen. Iedere dag opnieuw. Dat is de sleutel om te kunnen standhouden tegen deze wetmatigheid. Uw geest en uw denken moeten iedere dag opnieuw vernieuwd worden. Keer op keer moet je vernieuwing hebben van God zelf. Dat is de enige sleutel die ons aangereikt wordt om te kunnen standhouden en deze teloorgang eigenlijk te kunnen tegengaan. En om dat concreet te maken, dacht ik gewoon aan een eenvoudig kinderliedje die we vaak met elkaar zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is concreet. Dat is zo eenvoudig aangereikt, maar dat is wel de manier voor je geest en je denken te gaan vernieuwen. Bid. Lees je Bijbel. Zo wordt je denken vernieuwd. Door dat woord te gaan overdenken, door daarmee bezig te zijn, ben je ook niet afgeleid tegelijk. Ben je ook niet bezig met andere dingen? Haat je het niet toe dat andere zaken zouden kunnen gaan insluiten? Het klinkt eenvoudig als een kinderliedje, maar eigenlijk is dat ook de enige sleutel om effectief te kunnen gaan standhouden. Vernieuwing van het denken, dat is een proces waarbij gelovigen beginnen te denken op nieuwe en juiste manier, terwijl ze Gods woord gaan overdenken. Tot slot nog dit. Als je pas tot geloof gekomen bent, gaat er in de letterlijke zin een nieuwe wereld voor je opengaan. Een nieuw leven is begonnen. Geen lekker leventje zonder zorgen of zelfs ellende. Nog wel een fantastisch, meest boeiende leven die je maar ooit kan gaan bedenken. Dat is het christelijke bestaan. Je bent nu al bezig met schatten te verzamelen die klaar liggen in die nieuwe wereld die straks aanbreekt. Toch ook ben je nog steeds aanwezig in deze gebroken en zondige wereld. Dit wil zeggen dat er in jou nog een oude mens meegaat, die steeds kleiner moet gaan worden, zodat God groter en groter en groter wordt in je leven. Naarmate dat je meer en meer gehoorzaam bent aan God, zal Hij jou ook steeds meer en meer gaan doen gelijken op zijn Zoon, Jezus Christus. Gehoorzamen, dat vergt een inspanning. Dat vergt tucht. Dat vergt discipline. Van jouw kant wordt dat gevraagd. Maar tegelijk brengt dit alles heel veel vreugde met zich mee. Ongehoorzaamheid daarentegen brengt onnodige leed mee. Maar God is een God van liefde. God is een liefdevolle vader die zijn kinderen ook tuchtigt. Als hij ziet dat ze dreigen af te wijken van zijn weg, dan zal hij dit ook niet toestaan. Wees daar eigenlijk blij over. Dus hij grijpt ook in op tijd. Als hij ziet het wordt te bond, zal hij ingrijpen. Zijn kinderen zal hij niet laten gaan. Dat is een verzekering dat je mag weten. Als je pas begonnen bent en je krijgt het moeilijk, God is een liefdevolle vader, gedenk dat. Hij zal het niet toestaan dat het te bond wordt. Hij zal jou ook tijdig uithalen. Het zal pijn doen, maar hij zal ingrijpen. Hij laat het niet toe dat zijn kinderen zouden verloren gaan. Hij heeft jouw heiliging voor ogen. Wijk dus nog links, nog rechts van Jezus Christus. Hij is de weg waardoor je zaligheid bereikt wordt. Echter, God vraagt van jou om hier in deze huidige wereld stand te houden en te volharden door de goede strijd te strijden. Hij is ook getrouw en zal door al je moeite heen ook bij je zijn. God is nooit ver af, zegt de Bijbel. Ook heeft hij ons, zijn kinderen, bij elkaar gebracht om samen één lichaam te vormen in Christus, die het hoofd is van dit lichaam. Samen vormen wij dus het lichaam, de gemeente. Die mensen naast jou is ook Gods voorzienigheid. Hij heeft daar ook in voorzien dat je met die mensen samen eigenlijk ook afgeschermd bent. Eigenlijk ook zoals spreekwoord zegt, ijzer, die ijzerscherp. We zijn bedoeld niet om als individuen apart te gaan leven. We zijn bedoeld om samen in gemeenschap met elkaar om te gaan. Dat is ook Gods voorzienigheid, want hij weet dat deze wereld kwaad is. Hij weet dat de tijden slecht zijn. Je hebt elkaar nodig. We horen elkaar ook onderworpen te zijn in de liefde. De anderen hoger achtend dan onszelf. Met eerbied voor degenen die leiding over ons hebben. Bid elke dag. Bid om stand te houden en dank God in alles. Zie naar wat boven is en naar wat geopenbaard moet worden. Zie halsreikend uit naar Gods wederkomst, naar de komst van Jezus Christus en het aanbreken van Gods Koninkrijk. En wees wakker, niet slapend, maar wakend totdat Jezus komt. Amen.